Welkom bij een nieuwe aflevering van de Triathlon Insight podcast. De podcast over zwemmen, fietsen en lopen en wordt mede mogelijk gemaakt door Sportvoeding Direct, Oakley en Triathlon World. So high, now we're rising up. Are you ready now? Turn it up. Hey, are you ready for this? We schrijven januari, de maandag van het kalenderjaar. De tijd waarin goede voornemens langzaam beginnen te oxideren en waarin de triatleet hunkert naar de zomerzon. Zichzelf vrijwillig gezeld aan de Noord-Hollandse kust. We moeten het hebben over Egmond. Egmond, waar de wind niet waait, maar duwt. Waar het zand zich nestelt in kieren van het menselijk lichaam, waarvan je het bestaan tot voor kort niet vermoedde. Terwijl we hier de verwarming nog een graadje hoger draaiden, werd daar aan de vloedlijn een heroïsche strijd geleverd. Want wie zag ik daar door de branding ploegen? Het was Seppe Odijn, de man die van afzien een levenskunst heeft gemaakt. In een deelnemersveld dat meer zand hapte dan zuurstof, boog Seppe het combiklassement naar zich toe met de onvoorzettelijkheid van een betonnen golfbreker. Hij kwam, hij zag en hij liet de rest achter zich in een wolk van stuifzand. Vorig jaar moest hij Tom Dumoulin nog voor zich dulden, maar die was er dit jaar niet bij. Dieske had ook na Castellet haar zinnen gezet op winst in Egmond. Een speciale strandfiets werd voor haar geprepareerd, maar helaas moet ze toch wederom genoegen nemen met de tweede plaats achter weer een hele sterke Marielle Trouwborst, die net als vorig jaar op het bovenste plankje van het podium mocht staan. En dan was er nog een mirakel, een verschijning. Yvonne van Vlerken, eigenlijk met pensioen, maar dat woord betekent in haar woordenboek waarschijnlijk gewoon heel hard blijven gaan, maar dan zonder pro-licentie. Ze stunte met een 12e plek overal bij de vrouwen. Terwijl de jonge garde op hun horloges keek of de hartslagzones wel klopten, denderde La Vlerken eroverheen alsof de wetten van veroudering voor haar een vrijblijvend advies zijn. Ondertussen, aan de andere kant van de wereld, in een parallel universum waar de zon wel schijnt, werd ook nog getriathlond. In Pucón, Chili, wonnen Diego Moya en Cecilia Pires de eerste Ironman 70.3 van het seizoen. Het is een geruststellende gedachte. Ergens op aarde wordt er gezwommen zonder dat je ledematen ervan afvriezen. Maar, lieve luisteraars, het grootste wonder vond niet plaats in Chili en ook niet op het podium van Egmond. Nee, het grootste wonder vond plaats rond de pols van mijn co-host. We gaan het zo uitgebreid hebben over zijn race in Egmond, maar ik wil dit moment even markeren. Wesley, de man die normaal gesproken ruzie heeft met elke satelliet die Elon Musk de lucht inschiet, de man wiens databestanden en raceplanning eruit zien als een abstract schilderij van Jackson Pollock, hij had een werkend horloge. Hij had GPS. Hij had hartslag. Het schijnt dat de goden even hun blik afwenden van de wereldproblematiek om zich over Wesley's pols te ontfermen. Hoe dat afliep, dat horen we zo. Maar de eerste Strava-markering sinds november is weer een feit. En of er de afgelopen weken nu wel of geen trainingen hebben plaatsgevonden, zullen we nooit weten. Want wat niet op Strava staat, is niet gebeurd. Maar eerst en bovenal duiken we vandaag het laboratorium in. Want hardlopen, dames en heren, is niet meer wat het was. Het tijdperk van een stukje rubber en wat veters is voorbij. We zijn beland in een technologische wapenwedloop. We gaan het hebben over carbon, over PiboFoam, FF Turbo, Zoom X en Lightstrike Pro. Over schoenen die eruit zien als maanlanders en meer kosten dan mijn eerste auto. Wanneer ben je een bouncer? Wanneer ben je een roller? Waarom is een zachte marshmallow schoen je beste vriend in kilometer 1, maar misschien wel een slijpmoordenaar in kilometer 20? En waarom sloopt die hippe Hoka of OnCloud misschien wel jouw Achillespees? Kortom, we gaan de marketing bullshit strippen van de wetenschap, zodat jij straks niet alleen hard loopt, maar ook slim loopt. Welkom bij een nieuwe aflevering van Triathlon Insight.
Ja, Stef. Ik heb zeker gemerkt dat ik een hartslag heb. Want die was nog behoorlijk hoog, moet ik zeggen. Ja, dat viel toch wel tegen, dat Egmond.
Ja?
Ja, logisch natuurlijk. Ik had een aantal weken niet gelopen. En je zie je dat je conditie sneller achteruit gaat dan dat je het weer opbouwt.
Maar hoeveel weken had je nou echt niet gelopen? Want je zei tegen mij natuurlijk dat het alleen het horloge was wat stuk was, maar dat de trainingen gewoon doorgingen.
Ik was mentaal een beetje stuk ook, hè?
Oké.
Nou ja, goed. Ja, weet je... Ja, ik denk dat het is mentaal. Ja, dat is duidelijk.
Maar dat was geen antwoord op mijn vraag. Ik vroeg,
hoe lang?
Hoeveel je getraind had, zeg maar.
Het was het laatste loopje wat ik had gedaan was in de week van 24 november. Dus inmiddels zo'n 7 weken inderdaad.
Ja, maar daarna heb je tegen mij gezegd dat je wel trainen, maar dat het horloge stuk was.
Ja, nee.
Maar dat was dus...
Dat was niet helemaal het juiste antwoord. Maar
een beetje jokken voor eigen best wel.
Ja, precies. Ik had wel wat gedaan, maar het was meer bij de sportschool een beetje krachttraining. Maar niet echt dure trainingen. Dus dan valt een wedstrijd. Maar ik had me ingeschreven natuurlijk voor verschillende wedstrijden. Waaronder ook Egmond.
Ja.
En we hadden ook een hotel geboekt daar. Zuiderduin Hotel Zuiderduin. Dat is een beetje het hotel wedstrijdhotel zeg maar, waar alle atleten zitten volgens mij. Een mooi hotel trouwens. Dus we gingen sowieso die kant op samen. En ik dacht, ik was zaterdag gaan kijken bij het fietsen. Wat echt wel heel erg leuk was om te zien, moet ik zeggen. Was er wel behoorlijk koud, maar wel leuk om al die mensen daar op het strand te zien fietsen. En de dag daarna dacht ik van laat ik gewoon meedoen. Ik ben er toch. En het schijnt ook een heel mooi parcours te zijn. Ik had hem zelf nog nooit gedaan. En het weer was op zich prima. Het was wel een beetje koud, maar het was droog. En natuurlijk een aantal atleten van onze groep, ook wel gewoon bekende triatleten, deden mee. Dus het is wel leuk om elkaar weer te zien. Ongeacht of je nou heel fit bent of niet. Ja, dan was het toch weer een mooie dag. En een medaille is weer binnen.
Zo is het. En hoe zou je het nu vinden als hier nog 99 kilometer achteraan zit? Want zeg maar, dat is de realiteit over 2 maanden.
Toen ik stopte, zei ik ook tegen Elisa van op zich over 3 maanden nog 100 kilometer extra en dan zijn we klaar. Dus dat valt op zich wel mee. Nee, dat wordt wel een hele grote uitdaging, want ik heb echt mega veel spiepen en het lijkt alsof ik een hele Ironman gedaan heb. Zoveel spiepen heb ik. Het is echt bizar.
En dat is een verrassing voor jou?
Nou ja, het 21 kilometer is in principe niet zo heel ver. Maar goed, wel als je natuurlijk wat intensief doet. Dan ga je het echt wel in je bovenbenen voelen. En ook, natuurlijk ook op het strand en de duinen en zo. Dat is wel wat pittig. Maar dat ik zoveel spierpijn had, dat had ik niet, verwacht. Dat zegt wel dat ik even aan de bak moet.
Ja. Dus de knop is om, want we schrijven nu donderdag vandaag. En ik heb net even op Strava gekeken, maar...
Het ligt niet aan mijn horloge.
Nee? Hij doet het weer.
Ja, hij doet het weer. Alleen wat ik zeg, ik heb enorm veel spierpijn. Dus ik wilde eigenlijk morgen weer een beetje rustig gaan hardlopen. En het weekend weer en gewoon weer oppakken.
Jij hebt ook een fiets, hè?
Ja, dat weet ik. Maar ja, weet je, het is... Dat is er nog niet van gekomen.
Ik zei wel, we hadden... Ik weet niet meer wie hier was. Er was hier iemand hier bij jouw kantoor beneden. En toen was je net terug uit California. En toen stond jouw fiets daar. Jouw tijdritfiets in de koffer.
Ja.
En toen zei ik, let op. Die staat in het nieuwe jaar. Zit die nog steeds in de koffer?
Ja, dat klopt. En nog steeds. Ik heb hem net nog even aan de kant geschoven. En goed, ik heb die op dit moment niet nodig. Dus ja, het is natuurlijk wel goed om hem op een gegeven moment in elkaar te zetten. Maar ik heb er nog geen puff voor gehad. En meestal komt dat een beetje in februari, maart dat ik hem weer in elkaar zet.
Ja, april heb je eerste wedstrijd al.
Dus dan begint het in Nederland al wat beter weer te worden. En ook wel leuker voor je op de tijdrit natuurlijk. Tijdritfiets, dus...
Tijdritfiets mee naar Gran Canaria of je wegfiets?
Wegfiets. Ja, tijdritfiets is niet heel ideaal daar. Natuurlijk doe ik ook de wedstrijd natuurlijk.
Joost nu wel op het tijdritfiets zit. Maar ja, die heeft ook al vrij wedstrijd, snel een wedstrijd.
Die doet die wedstrijd op dat... met dit cruiseschip, weet je wel?
Ja, Sian Maro. Nee, hoe heet het?
Sin
nog wat, ja.
Leuke wedstrijd volgens mij. Dus die moet nog aan de bak. En die heb ik al een paar keer gesproken. Die had me toch geappt. Die moet ik even terug hebben trouwens. Zijn vader kwam ook nog een paar dagen daarheen. Hij is gewoon een paar weken daar. Om
lekker
te trainen. Dus dat heeft
doet
hij
goed.
Dat hebben we vorig jaar natuurlijk ook met hem gedaan. Dus ik zie overigens steeds meer mensen naar Gran Canaria. Ik weet niet of het jou ook opvalt, maar het wordt echt wel... goed bezocht.
Prima toch.
Ja, wij gaan ook, hè?
Ja, en Gran Canaria was ook een van de eilanden. Want buiten Amfi is er ook niet zo heel veel aan hotels met die voor triatleten zijn. Hè, dus waar een 25 meter bad bij zitten. Waar je dat op Lanzarote en Fuerteventura eigenlijk altijd al had. En Tenerife heeft dat ook. Dus denk goede stap.
Ja, absoluut.
Het is lekker fietsen daar. Ik vind het top.
Nee, dat is zeker. Dit is een mooie, mooi complex om daar te gaan sporten. En we hebben bedacht om in maart te gaan, hè, met de groep. Ik denk ook altijd een mooie periode om die kant op te gaan. Zekerheid van mooi weer. Al hadden we vorig jaar voor mij wel 2 dagen dat het wat minder was.
Nou, toen we de dag dat we aankwamen, toen zagen we filmpjes dat de auto's door de straat heen dreven. Maar daar hebben wij weinig van meegekregen. Alleen die eerste rit dat we een beetje nat waren geworden.
Klopt, ja. En het is ook nu afhankelijk op welk deel van het eiland je zit. Meestal zeker, in het noorden is het wat minder weer dan in het zuiden. En het complex van Anvi zit in het zuiden. Dus meestal heb je daar wel lekker weer.
Ja. Dus, hey, heb je verder nog wat van Egmond meegekregen van de wedstrijd? Van de toppers?
Ik heb natuurlijk het fietsen in eerste instantie. Als we daarmee beginnen zaterdag. Daar heb ik ook een aantal triatleten natuurlijk voorbij zien komen. Je had verschillende groepen, startgroepen die natuurlijk starten. Voor mij begonnen ze met de elite, zeg maar, die hebben begonnen. Ja, dat gaat wel hard hoor. En ze hadden het parcours iets aangepast. Dus op een gegeven moment moest je een bocht maken. Je kwam het strand op en dan moest je eigenlijk gelijk een bocht maken naar rechts. Ja, dat is natuurlijk vragen voor valpartijen. Dus je zag heel veel mensen echt op
het. Dat was nog in het Mullenstuk eigenlijk.
Het was in het Mullenstuk, ja, in principe wel. En ja, sommige mensen namen de binnenbocht, wat achteraf het meest handige was. Maar ja, goed, dat weet je niet altijd. En als het eenmaal gaat mensen voor je gaan stoppen, dan zie je het natuurlijk achter ook iedereen gaan stoppen. Dus daar kwam je niet meer doorheen. En mensen gingen dan op een gegeven moment ook lopen. Want ja, echt op je fiets stappen.
Ja, maar dat gebeurt wel vaker bij die opstoppingen. In dat soort strandwedstrijden.
Dat zie je ook bij crosswedstrijden.
Mulzand is af en toe vallen is zacht. Maar bij -6 is dat misschien wel hard, wat harder dan.
Maar het was echt leuk om te zien. Heel veel publiek ook langs de kant. Het is echt een dingetje in Egmond. Het is echt wel groot. En het verschillende groepen, ook de vrouwen natuurlijk die daar waren. De eerste man was onder het uur, dat is echt wel hard. Daar rij je gewoon 38 gemiddeld over het strand. Dat is bizar hard. Dus het was niet echt een sprintfinish, maar die gast die kwam denk ik een halve minuut of zo.
Ja, noordoostenwind geloof ik. Hè? Dus je had hem...
Een beetje van de zijkant.
Ja, en vooral tegen op de terugweg. Ja. Dat is normaal, als je zuidwestenwind hebt, is dat natuurlijk anders.
Ja, dat klopt.
Is het precies andersom. Want je hebt in voorheen, als het de zuidwestenwind, zie je dan vaak dat het in het begin heel erg bij elkaar... Heb je dan wind tegen en dan blijft het veel langer bij elkaar in het begin. We hebben ook wel eens bij die halve marathon gehad, zelfs dat bij het lopen zoveel wind stond vanuit zuidwesten, dat gewoon redelijk, dat wij bijvoorbeeld nog tot aan het keerpunt bij de halve marathon gewoon nog in de kopgroep zaten. Maar ja, dan helemaal in de duinen, dan is het bam.
Ja,
want dat loopt allemaal achter elkaar natuurlijk. Ja. En het zijn best grote groepen.
Dat was op zich zondag ook wel hoor. Je bedoelt met fietsen?
Zo, met allebei wel.
Allebei. Dus het fietsen was heel leuk om te zien.
Nou, wie heb je allemaal voorbij zien komen? Wie kon je herkennen van de triatleten?
Dat zijn er nog. Jasper Keizer.
Oké. Okay.
Jasper Keizer. Ik weet niet of hij gefietst had eigenlijk. Ik heb hem wel gezien met lopen.
Oké. Okay.
Jeroen Gijzen deed mee.
Ja.
Joris de Boer volgens mij ook, dacht ik.
Zou zomaar kunnen. Noord-Hollander natuurlijk. Dus.
Nog wel een aantal. Sjoerd deed natuurlijk mee. En Dieske natuurlijk.
Ja, roze fiets. Dus dat was opvallend.
Ja, dus dat was wel leuk. En die waren natuurlijk ook, die bleven dan waarschijnlijk ook, of die gingen heen en weer. Maar die waren de zondag ook. Dus dat was wel heel leuk om elkaar daar weer te treffen.
Ja.
Morena Stevens deed ook mee, zag ik. Barry natuurlijk.
Stond jij niet voor die strandrace ingeschreven?
Jawel.
Oh, maar dat heb je niet...
Ik heb nu natuurlijk zelf geen strandfiets. En dan moest ik nieuwe banden en zo gaan kopen voor mijn mountainbike. Ik denk, ja, dan ga ik dat doen. Ik ben niet fit. Ik vind ook een beetje zonde van mijn geld. Dus ik dacht, dat doe ik dan niet. Maar lopen, ja, ik heb hardloopschoenen. Dus in principe, en mijn horloge deed het weer. Dus,
Over zonde van het geld en over hardloopschoenen gaan we het straks toch even hebben. Maar dus, zeker in jouw situatie.
Ja,
maar.
Nee, goed. En... Dus ik dacht, ik ga wel lekker lopen op zondag.
Ja.
En dat was prima, want het begon pas om 12:30. Dus ik kan nog een beetje uitslapen en dan aan de bak.
Mooi.
Ja.
Seppe weer gewonnen bij de mannen.
Ja, deed hij goed. Fietsen was al sterk. Toen zat hij al in de redelijk aan de voorkant zeg maar, van de groep. En
de echte winnaar uit het combi-klassement komt niet vaak niet uit de kopgroep van het fietsen.
Nee,
vorig
precies.
Jaar was natuurlijk wel... Tom Dumoulin, die kan dat natuurlijk wel. Maar echt dat strandfietsen. En zeker bij degene die voor de wedstrijd in Egmond Pier Egmond gaan. Dat zijn wel echt specialisten geworden.
Zeker. Maar ik bedoel meer dat Seppe al na het fietsen al in de top 10 stond van het combi-klassement.
Ja, dat klopt, dat klopt.
Ik weet niet, wat heeft hij gelopen?
1:10 geloof ik.
Dat is langzamer dan vorig jaar.
Ja, maar ik zag dat iedereen wel bijna 1 of 2 minuten langzamer was dan vorig jaar. Ja. Dus dat, ja, het was misschien niet de allersnelste omstandigheden, maar...
Nou ja, misschien de kou dat invloed heeft. Al vind ik de kou altijd wel lekker hoor. Ik moet zeggen dat...
Ja, je houdt wel van de kou.
Nou, ik hou niet zo van de kou, maar met hardlopen vind ik het op zich niet heel erg, eerlijk gezegd. Dus ook met lopen was het echt mega druk. Ook qua deelnemers natuurlijk sowieso, maar ook qua het publiek, joh, wat er staat. Het is echt mega. Ja, jij hebt Egmond wel eens gelopen ook?
Zeker, ja. Voorheen heb ik het, deed ik eigenlijk altijd mee. Maar het evenement wordt steeds groter en groter. En uiteindelijk op een gegeven moment... Ja, ik irriteer me daar gewoon een beetje aan. En je pendelbusje hier en dan een grote sporthal en dan grote startvakken. Heel veel mensen. En dan vind ik kleinere evenementen vaak wat leuker. Maar,
ja, mooi alternatief is dan om zo'n hotelkamer te nemen. Want dan zit je, dan heb je dat gedoe niet, hè?
Nee, precies.
Alleen, je komt pas vanaf 6:00 s'avonds kan je pas het dorp uit. En dat wisten wij in eerste instantie niet. Dus we hadden gewoon geparkeerd bij het hotel. Maar we hadden al zondagmiddag allemaal afspraken staan. Dus toch maar voor de zekerheid mijn auto buiten het dorp gezet. Want anders kom je gewoon niet weg.
Nee. En voor de duidelijkheid, er was nagenoeg geen sneeuw in Egmond, hè?
Nee.
Nee,
dat was een van de steden of dorpen. Wat is het? Met heel weinig sneeuw.
Maar hoe ging die weg ernaartoe? Ging allemaal goed? Er was geen ellende? Want het was natuurlijk de half Nederland lag plat vorige week.
Ja, nee, precies. Nee, dat ging allemaal goed. Dat was top.
Even de nummer 2, Lars van der Meulen. Ja. 1:08 gelopen, ook heel sterk. En Tibor Zwaan werd derde. Die heeft hem ook wel eens gewonnen. En dat is weer echt een strandfietser die er eigenlijk een beetje bij loopt. Maar dat ook heel goed doet. Dus,
En je had Sam Steltepol ook, hè?
Die 1:08 ook. Ja, zag ik, ja.
Echt hard, hoor.
Maar die had niet gefietst, geloof ik, toch?
Nee, dacht ook niet.
Nee.
En Thomas, anders had hij wel...
Thomas was er helemaal. Ja, kan toch ook minder goed
fietsen. Ja, minder goed fietsen, ja. Nee, het lopen zag er goed uit. Dat is ja. Best.
Gaan we veel van zien, denk ik, die jongen in de toekomst. Ja, en Dieske natuurlijk ook winst in Casterlee. Ja, vorig jaar had ze niet een speciale strandfiets. Die had ze nu wel. Maar ze moest weer genoegen nemen met de plek 2.
Ja.
Marielle Trouwborst, die dat heel goed deed.
Ja.
Dus jammer. Maar ik denk dat Dieske dat nog wel een keertje gaat herkansen.
Dat denk ik wel. Nee, volgend jaar staat ze weer aan de start vast.
Zeker. Hey, een ander nieuws even. Wat eigenlijk vandaag en gisteren een beetje de ronde deed. Gisteren eigenlijk meer. Challenge Almere, heb jij het gelezen?
Ik heb het vandaag voorbij zien komen inderdaad. Dat Challenge Almere is volgens mij een jubileumjaar dit jaar.
Ja, 45ste
keer. En er is altijd een hele grote triathlon natuurlijk met de middenafstand en de lange afstand. Maar ook gedurende het weekend zijn we allemaal verschillende afstanden. En wat ze nu bedacht hebben is om de dag van de hele triathlon en de middenafstand om op 5:00 middags een marathon te organiseren.
Ja.
Ja. Met het 2 kilometer aanloopstukje en dan 4 keer eigenlijk hetzelfde parcours als die je loopt met de triathlon.
Ja.
En volgens mij waren het maximaal 1000 deelnemers, hadden ze het over.
Ja, wat ik niet weinig vind. Maar,
wat ik ook niet weinig vind.
De reacties zijn wel wisselend erop. En ik snap dat op zich wel. Hè? Want wat je dus gaat krijgen, 5:00 middags, dan zijn er nog heel veel triatleten van Challenge Almere met hun triathlon bezig.
Ja, wat voor de duivel, je begint meestal om 7:30 daar hè, aan de hele.
Ja.
Heb je 5:00
de
gehad.
De toppers zijn zo'n beetje tussen 12:00 en 30:30 van de fiets.
Ja, dus dan moet je echt te harder dan 10:00 racen. Wil je daar geen last. Maar dat zijn niet op hetzelfde parcours lopen. Zo.
Ja, en dat gaat dus voor de grote massa is dat dus niet het geval. Nee. Als daar 1000 mensen op het loopparcours bijkomen, is dat behoorlijk veel. En dat zijn het ook nog eens allemaal frisse mensen. Dus het neemt ook een beetje... Ja, Ik las een reactie van Gregor Stam. Nou, die we kennen Gregor, die houdt heel erg van de nostalgie. Hè? Van vroeger was alles beter, maar dat terzijde. Ik, in dit punt kan ik hem wel heel goed volgen. Ja, je loopt daar, dit is die triathlon. Je zit in die bubbel van mensen die die wedstrijd aan het doen zijn en die aanmoediging. En dan kijk je naar, dan komen er ineens 1000 frisse lopers bij die op jouw loopparcours waar jij dan bezig bent ineens met een hele andere snelheid voorbij lopen. Ook aanmoedigingen en dergelijke, weet je. Dus het is, het is wel een beetje een veranderde vibe in de wedstrijd. En ik lees meer reacties erover die...
Ja, noem eens wat reacties.
Nou ja, dat mensen het ja, niet leuk vinden. En ook vooral dat ze boos zijn dat het eigenlijk gecommuniceerd wordt nadat de meesten al ingeschreven staan. Dat sommigen zeggen, als ik dit had geweten, had ik mij niet ingeschreven. En ik kan me heel goed vinden in de organisatie Almere dat ze zeg maar met de jubileumjaar iets aparts willen doen. Maar... Dit heeft natuurlijk wel invloed op de beleving van een wedstrijd. Dat snap ik wel. En het is natuurlijk, het zijn ook niet de meest brede paden die je daar hebt. En als,
nee,
duizend lopers vind ik wel echt veel. Ja. Ik denk niet eens dat ze dat gaan halen wellicht.
Nee,
je kan ook niet onderkennen dat er natuurlijk voor zo'n organisatie ook wel een financiële reden zit misschien om 1000 mensen uit te nodigen op een parcours. Maar het wordt een soort overkill. Want je hebt natuurlijk ook al die ik weet niet of dat allemaal nog doorgaat. Daar heb ik er even niet in verdiept. Maar die aquabike had je natuurlijk nog. En dat soort, dat je, maar dat was volgens mij toen een beetje met die multisportfestival. Maar misschien is dat nog steeds zo.
Ja,
nou, wat vind jij ervan?
Ja, dubbel denk ik. Ik denk dat de organisatie in eerste instantie gewoon... positief gedacht heb van ja, laten we de mogelijkheid bieden om mensen een marathon te kunnen lopen op dat parcours. Ik denk in eerste instantie dat het zo is bedacht. En ja, natuurlijk zal er ook een financiële reden voor zijn. Dat is logisch, ik bedoel.
Maar nog niet zo gek lang geleden hebben ze het 6 rondjes lopen naar 4 rondjes lopen gemaakt om de drukte op het parcours een beetje te managen. En dan krijg je dit erbij.
Ja, nee, dat is waar. Dat is waar.
En dus, het is helemaal niet per se kritiek op de organisatie van Almere, hoor, want wij zijn altijd met heel veel lof over de organisatie, dat er heel veel goed geregeld is. Maar ja, ik
denk ook dat je de mogelijkheid moet bieden aan de organisatie om het uit te leggen waarom ze die keuze hebben gemaakt. En uiteindelijk kan ik me voorstellen dat mensen dat of leuk vinden of niet leuk vinden. Ik moet je eerlijk zeggen of ik daar heel veel last van heb als atleet. Ik kan me wel voorstellen dat je dat niet heel tof vindt, nee. Dat je op je laatste benen loopt en dat er dan frisse lopers naast je voorbij razen.
Ja, en ik denk echt dat er heel veel triatleten zijn nog aan het lopen om 5 uur. Ik denk zelf echt het merendeel. Sommigen zijn pas in hun eerste ronde dan.
Ja, nee, zeker. Dus dat heeft wel effect. En aan de andere kant, het is tof dat meer mensen kunnen sporten op die dag. Ja, weet je, je kan het ook van twee kanten bekijken, denk ik dan. Ik weet het niet. Een beetje dubbel, eigenlijk.
Ja.
Ik vind het aan de ene kant leuk. Aan de andere kant snap ik ook wel de reacties van de atleten.
Ja, en ook ze gaan natuurlijk, je hebt natuurlijk ook die hele finishlijn party wordt anders. Hè? Want er komen natuurlijk ook nog allemaal marathonlopers binnen. Als die om 5 uur starten, ja, dan is het gros om 10 uur 's avonds ook nog niet binnen. Ja,
wat het nadeel ervan is dat al die atleten op een gegeven moment gaan finishen ook.
Ja.
En dat je dus de moment van het volbrengen van een hele triathlon en het finishmoment is natuurlijk een heel speciaal moment. Maar als er vervolgens 20 marathonlopers net voor je neus lopen, die gaan finishen, maar qua foto's en qua dingen is het natuurlijk wel iets anders, zeg maar. Hè?
Dus... Ik heb het zelfs al met trio's af en toe, dat je dan gewoon aan het lopen bent op het lopenkoer en dan komt er ineens iemand voorbij en denk je, jeetje, die gaat hard, hoe kan dat nou? En die is net 2 kilometer begonnen. Precies, en een trio loper, weet je. Ja, ik vind het apart, ik weet niet, ik moet het zien, hè. Ik ga mijn oordeel vellen na de wedstrijd. Maar ik denk dat ze de plank een beetje misslaan met dit. Want omdat je gewoon die sfeer en iedereen die langs het parcours staat aan te moedigen, die triatleten, je weet dat ze de hele dag onderweg zijn. Vorig jaar met die hagel op de fiets en alles wat je hebt meegemaakt.
Ja,
en dan lopen zo'n frisse, en ook het perspectief van een frisse loper en iemand die al een tijdje gefietst hebt, dat ziet er zo anders uit. Ik weet het niet.
Zeker.
En of dat ook een andere doelgroep aantrekt, of triatleten die gewoon een losse marathon willen lopen.
Geen idee.
Eerst maar eens zien of ze dat een beetje vullen, maar we gaan het zien. Wij zijn erbij, want we staan allebei op de startlijst.
Sowieso.
Ben je al voor 5 uur binnen, denk je?
Daar ga ik wel vanuit, meestal
ja.
wel.
Ja.
Ik heb alle triatlons tot nu toe nog onder de 10 uur gefinished, dus dat... Zou dit keer ook moeten lukken, zou je zeggen?
Zou je zeggen, ja.
Hey, waar gaan we het over hebben, Stef? Want er is natuurlijk qua triathlon niet zo heel veel gebeurd.
En er was nog een wedstrijd die ik even meenam in Chili. Maar verder gebeurt er niet zoveel in de sportwereld. Er gebeurt heel veel in de echte wereld, maar niet zozeer in de sportwereld. Ja. Laten we daar ver van weg blijven, want daar worden we niet vrolijk van, denk ik. Ja, waar ik het vandaag even over wilde hebben.
Over Ajax? Ja, jij wil het vast hebben over Ajax, hè?
Ajax?
Ja, mooie bekerwedstrijd gisteren. Dat was lekker, hè?
Ik heb het wel even moeilijk deze week, want ik ben voor Ajax, maar ik ben nog eigenlijk veel meer voor Real Madrid. En dat was die dat waren zijn er ook gisteren uitgegaan, maar dat is geen goede week, nee. Maar goed, bij Feyenoord gaat gelukkig alles goed.
Ja, daarom. Dat is ook niet best. Helaas. Nee.
Moet Van Persie nog blijven?
Ja, wat mij betreft wel. Ik ben niet zo snel iemand die de trainers eruit moet. Vind jij van wel?
Ja, voor mij mag hij blijven zitten. Hij doet heel goed.
Oh, Fred Grimbo ook. Dus dat is...
Goed. Hey, Wes, we hebben het in deze show dus constant over, over materiaal, over trainingsschema's, bandendruk, aerodynamica. Daar ben ik natuurlijk zelf ook schuldig aan. Ik kan uren pielen aan mijn fiets voor die marginal gains.
Ja, zeker. Jij bent echt een man van details, hè?
Klopt. Maar ik realiseerde me laatst iets toen ik weer volle bak aan het trainen was. Hè. De duurste fiets gaat niet hard als de motor erop hapert. Dan ben ik heel eerlijk. In de keuken ben ik een stuk minder gestructureerd dan in de schuur. En je weet ook hoe dat gaat, 's ochtends vroeg in de keuken. Want hoeveel potjes supplementen staan er eigenlijk bij jou op het aanrecht?
Poh, dan moet ik even nadenken, hoor. Veel te veel ook. Ja, je denkt aan de vitamine C, magnesium, zink, poh. Ik raak soms echt het overzicht kwijt, zoveel.
Precies dat. En ik heb dus geen zin om 's ochtends 20 van die potjes open te draaien. Daarom ben ik overgestapt op AG1. Het is mijn ochtendritueel in 30 seconden geworden. Gewoon één schepje, een beetje water, shaken en klaar. Maar even een quizvraag voor jou. Enig idee hoeveel ingrediënten ik met dat ene simpele schepje binnenkrijg?
Hoeveel ingrediënten? Ik gok een stuk of 20, denk ik.
Probeer eens 75. Geen grap, er zitten 75 vitamines, mineralen en probiotica in. Sinds ik weer volledig belastbaar ben en de volumes omhoog gooi, merk ik echt dat het mijn energieniveau en immuunsysteem ondersteunt. Het is eigenlijk de ultieme hack voor je lijf. Het is goed voor je spijsvertering, energie, immuunsysteem en je gemoedstoestand. Op basis van klinische studies en gecertificeerd door Informed Choice en de Keulenlijst, zodat je zeker weet dat elke batch die goede kwaliteit heeft.
Dat klinkt goed, Stef, maar even serieus. Hè? Het is groen. Ja, smaakt het niet alsof je een weiland staat te grazen? Of?
Dat dacht ik dus ook, maar nee, totaal niet. Het heeft best wel een lekkere, subtiele ananas-vanille smaak. Het drinkt heel makkelijk weg, dus eigenlijk onderhoud ik mijn motor nu net zo goed als mijn ketting. En AG1.
Doe maar. En is er nog een leuke deal voor luisteraars? Of,
Zeker weten. Als jij je motorblok ook serieus wil nemen, ga dan naar drinkag1.com/triathloninsight. Je krijgt dan bij de eerste bestelling een jaarvoorraad vitamine D3 plus K2. Wat wij als sporters echt wel nodig hebben. En 5 gratis travel packs.
Dat is handig voor het trainingskamp om 1 maart.
Precies. Dus drinkag1.com/triathloninsight. Proost.
Kijk, Stef, dat is... Zullen mensen doorhebben dat dit gescript is? Of?
Dit was wel even boodschappen doen. Ja.
Maar goed.
Moeten we de bloopers nog aan het eind van het jaar erin
zetten? Ja, misschien
zetten?
Wel, ja. Nee, maar goed, gekheid op een stokje. Het is natuurlijk wel een mooie deal die je kan doen. Hè?
Zeker.
Het is wel handig. Die travel packs zijn wel handig inderdaad voor trainingskamp of als je op reis gaat of wat dan ook.
En zeker in deze fase van het jaar. Hè? Dus veel virussen. Ja. En, goed voor jezelf zorgen, Wes.
Ja, dat doen we.
Maar jij eet natuurlijk ook super gezond.
Zeker. Vrij gevarieerd. Maar dat zegt niet zoveel.
Hey, we gaan het vandaag even hebben over hardloopschoenen.
Oeh.
En weet ik niet wat jouw kennis is van hardloopschoenen, maar ik weet wel dat je er in ieder geval heel veel hebt.
Ik kijk meestal naar de prijs en dan denk ik dat het goed is.
Ja en jij koopt ook vaak schoenen waar iemand het afgelopen weekend op gewonnen heeft.
Vaak wel, ja.
Ja.
Maar het geldt, ja, dat is inderdaad vaak wel het geval, ja.
Ja. Hey, dat is jouw keuze. Zo kies jij een schoen. Je ziet Hayden Wild op die Metaspeed Ray lopen. Meteen kopen.
Nou ja, ik heb natuurlijk inmiddels wel een schoen waar ik heel erg fijn op loop. Zeker in wat langere afstanden. Dat is de Nike Alphafly's. Maar toen was er veel heisa over die schoen destijds. Of in ieder geval over het merk. En ik dacht van laat ik het eens proberen. En die schoen die ik toen had van Hayden Wild inderdaad, die liep ook wel erg goed. Maar ik merk toch dat die Nike Alphafly toch weer wat meer ja, toch wat beter bij me past, zeg maar, qua lopen.
Ja, en je loopt ook nog wel eens op die onclouds, toch?
Ja, ik heb vrij veel verschillende schoenen. Oka's. Omdat ik denk dat dat geen kwaad kan om verschillende schoenen te gebruiken.
Nee, dat is zeker waar.
En vaak gebruik ik ook niet twee keer op één volgens dezelfde schoen, zeg maar, qua dagen.
Dat is een hele goeie, dat is ook belangrijk. En je hebt ook nog wel eens je had ook een keer die hele gekke wedstrijdschoen gekocht, met die gekke, zo, waar die hele hak miste en zo.
Hele hak miste, ja. Oh, daar heb ik zo'n spierpunt van in mijn kuit, jongen. Die heb ik mee gedragen.
Ja, die waren ook vrij prijzig, toch?
Ja, die waren ook niet goedkoop. Ja. Maar goed, ja. Je moet wat proberen, Stef. Ja. Zit in die kleine dingen.
Ja, maar precies. Dan, om die mensen even weg te houden van die kosten, gaan we nu even afbreken hoe je, zeg maar,
op een goede keuze komt.
Schoenen kunt kopen. Want loop jij, je hebt wedstrijdschoenen, daar hebben we net een beetje globaal over gehad. Maar welke schoenen heb jij nog meer? Waar loop je nog meer op veel?
Met name de normale duurloopjes, zeg maar, van een uur of zo, die loop ik gewoon op Hoka's. Wat is het? Ik ken die merken, ik ken die types niet eens. Maar goed, de normale Hoka's waar je gewoon die duurloopjes mee loopt en de intensieve intervallen, zeg maar, die probeer ik dan wel soms wel met mijn wedstrijdschoenen te lopen. Dus dat. En echt de lange duurloop met blokken erin. Wil ik soms ook nog wel mijn wedstrijdschoen gebruiken.
En loop je dan altijd op de wedstrijdschoenen die je ook echt voor de wedstrijd gaat gebruiken? Of een,
of het type.
Of hetzelfde type.
Ja,
of een ander type wedstrijdschoen. Dus kan je ook wel eens je training doen op een bepaald merk wedstrijdschoen, maar dat je in de wedstrijd op een andere loopt? Of doe je dat liever niet?
Nee, dan pak ik, nou, bijvoorbeeld als we dan over afvlijst hebben, ik heb inmiddels een aantal, dus dan gebruik ik gewoon degene die wat meer afgelopen zijn, dan gebruik ik die voor dat soort trainingen en dan gebruik ik de laatste nieuwe, zeg maar, meer voor de wedstrijden in eerste instantie.
Ja, en dat is ook niet helemaal zonder gevaar, hè, want dan ga je dus eigenlijk op versleten schoenen je...
Nou, ze zijn niet versleten, maar het is wel zo dat ik daar dan een aantal keren op gelopen heb. En die schoenen verslijten gewoon heel erg makkelijk.
Ja, sowieso snel, is die pop is eigenlijk al vrij snel eruit. Hè? Bij de ene schoen wat sneller dan bij de ander. En dan kun je er nog prima op lopen.
Aan de zijkant bedoel je die
lucht? Nou, gewoon de bounce die je ervan terugkrijgt. Ja. Dat wordt er wel echt al
wat
vrij snel.
Wat ook vaak gebeurt is dat die hoe zeg je dat? Aan de zijkant heb je waar lucht in zit, dat scheurt. En dan zit helemaal geen demping meer in, inderdaad. En soms gaat het best wel snel.
Ja, die AirPods. Dat heb ik nog nooit gehad. Maar bij mij valt de achterkant er heel snel af. Omdat ik de grond op een bepaalde manier scuff of zo. Maar daar gaan we het zo over hebben. Maar in ieder geval, vroeger was hardlopen gewoon heel makkelijk. Hè? Rubberschuim en iedereen had hele dunne schoentjes. Een duurloopschoen. En die wedstrijdschoenen waren altijd die hele minimalistische dunne schoentjes. Jij hebt dat net allemaal niet meegemaakt. Want toen deed je nog geen triathlon. Maar waar ik, zeg maar... nog niet eens zo gek lang geleden, hoor, maar 8 jaar geleden een marathon op liep daar in het triathlon. Daar zou ik nu geen 10 kilometer meer op kunnen lopen.
Liep je wel je beste tijden toen?
Ja, dat is waar. Ja. Het is voor mij niet echt veel beter geworden. Ja, in ieder geval, de rest gaat een stuk harder. wat ik wel merk aan de technologie van de schoenen, de verandering daarin, is dat vooral ook door het foam en dergelijke, dat de belasting wel echt een stuk minder is. Dus dat je gewoon meer kan trainen, dat je minder spierpijn hebt van de schoenen, heb je ook gemerkt in Egmond, veel minder spierpijn. Dus je kan natuurlijk €300 stuk slaan op de snelste schoen ter wereld, maar als die schoen een drop heeft die jouw Achillespezen helemaal kapot maakt, dan heb je misschien wel een blessure. Dus we gaan eens kijken van wat past nou bij welk type atleet, zeg maar. Hoe weet je dat en wat voor soort schoenen heb je allemaal nodig? Dus te beginnen zou ik zeggen van neem altijd een duurloopschoen.
Ja,
dat is gewoon eigenlijk een saaie duurloopschoen om rustige loopjes op te doen. Die zijn vaak wat steviger. Die zijn zeker duurzamer. Dus het foamen, die kan je veel meer kilometers oplopen dan je eigenlijk op wedstrijdschoenen kan doen. En die zijn ook vaak meer comfort, hè? Wat minder minimalistisch, zeg maar. Dan een schoen voor training. En jij zegt net al van daar voor tempo trainingen bijvoorbeeld. Of een baantraining. Ja. En jij zegt eigenlijk al van daar pak ik heel vaak oude wedstrijdschoenen voor. En dat doen veel mensen. Maar dat is natuurlijk niet altijd helemaal zonder gevaar. Hè? Als die schoenen meer afgesleten zijn, heb je toch de neiging om daarop te blijven gaan lopen. Voor problemen kan zorgen.
Ja.
Wat veel mensen doen, die gaan naar een hardloopwinkel en dan krijg je dan advies. En dan loop je 8 meter heen en weer door de winkel. En dan zegt ze, ja, dit is
perfect.
En ik heb wel eens dat ik een duurloopje doe 's ochtends, weet je wel. En dat ik de eerste 5 minuten loop je echt als een dweil, weet je. En op een gegeven moment kom je een beetje in je pas. Dus zo'n dat 8 meter door de winkel wandelen, dat is het niet. Soms kan je echt een loopanalyse op een loopband doen. Maar dat is ook weer altijd anders. Maar een loopanalyse zou best een goede optie kunnen zijn. Maar ik denk dat dat vooral belangrijk is voor mensen die echt wat willen veranderen. Of als je bijvoorbeeld blessures hebt. Hè. Dus als je constant blessures hebt, dan kijk dan eens naar je schoenen. Kan ik daar wat veranderen? Ja. Dan kom je ook al vaak bij die antipronatieschoenen. Hè, dat mensen bijvoorbeeld heel erg doorzakken naar binnen toe, naar binnen zwikken. En dat wat druk op een Achillespees zet. Nou, als ik van bijna iedereen waar ik een filmpje van maak en ik ga het heel langzaam afspelen, dan zie je dat dat in meer of mindere mate wel gebeurt. Maar zelfs bij Joshua Cheptegei op de baan zie je hem helemaal naast de schoen bijna staan, weet je wel. Dat hoeft niet altijd voor problemen te zorgen. Mocht je daar nou wel klachten van hebben, dan zou ik zelf nooit voor een antipronatieschoen gaan. Dus dat is eigenlijk een schoen waarbij aan de binnenkant van de schoen een soort blokje zit die je eigenlijk recht houdt, hè, waardoor je niet naar binnen kan zakken. Maar dat is een beetje one size fits all. Dat is hetzelfde als dat je een leesbril koopt bij de Kruidvat met 1 vaste sterkte. Ja. Terwijl wat ik dan eerder zou doen is een neutrale schoen kopen en dan bij de podoloog een ander inlegsoltje laten maken die veel meer op jou afgestemd is, mits je dat nodig zou hebben. Drop is dus ook belangrijk bij een schoen, want drop bepaalt zeg maar het hoogteverschil van de achterkant van de schoen naar de voorkant van de schoen. En bij duurloopschoenen staan die vaak wat hoger dan bij wedstrijdschoenen. Ik kan zelf niet met lage dropschoenen lopen. Ik heb het heel vaak geprobeerd, maar elke keer als ik een drop tussen de 0 en de 5 heb, krijg ik last van mijn Achillespezen. En bijvoorbeeld Oncloud, Hoka en Essex hebben dat vooral. En Nike is daar wat hoger in. Die zit eigenlijk wel altijd tussen rond de 8 tot 10 millimeter. En Saucony bijvoorbeeld ook. Dus dat is ook iets om op te letten. Jij loopt nooit. Je hebt geen tussenschoen, zeg maar, die je voor de baan gebruikt. Het zijn altijd wel carbon schoenen.
Vaak wel, ja.
Ja.
Vaak wel, ja.
Want veel merken hebben ook zeg maar gewoon een trainingsracer schoen. Hè? Zoals Essex heeft de Magic Speed en Nike heeft de Zoom Fly en de Streak Fly. Die eigenlijk, de Streak Fly is echt een baanschoentje. Jij doet het eigenlijk wel altijd op je wedstrijdschoenen.
Nou, in ieder geval carbon, vaak wel carbon schoen, ja.
Ja.
Dat klopt.
Ja, dat kan ook in een trainingsschoen zitten. Dus dat eigenlijk. Dat is het belangrijkste wat betreft de duurloopschoenen ook als je die te zacht hebt. Hè. Ik heb bijvoorbeeld ook die Evo SL van Adidas. Echt een heel fijn schoentje. Kun je alles op doen. Er zit geen carbonplaat in, maar wel super foam. Maar ze zijn vrij zacht. En als ik daar gewoon mijn duurloopjes op doe, waar een beetje tempo in zit, dan gaat het allemaal prima. Maar als ik er echt heel rustig op ga lopen, dan elke keer als ik land, dan zak ik een beetje in dat foam weg. En dan krijg je toch altijd een beetje last van mijn schenen of mijn Pyrenees. Dus aan de buitenkant van je onderbeen.
Had jij die toevallig in Castellet ook aan of niet?
Toen deed ik op mijn blote voeten, man.
Nee, grapje.
Ja, ik had daar toch harder gelopen dan jij in Castellet.
Wanneer?
Ja, dit jaar.
Want ik was er niet. Nee, zo bedoel je. Klopt.
En wat betreft de carbonschoenen, want daar zitten de meesten natuurlijk wel op te wachten. Daar zit dus ook gewoon een heel verschil in. En hoe weet je nou wat voor type schoen een beetje bij jou past? Hè? Dus,
het is uiteindelijk ook gewoon proberen en aanvoelen natuurlijk in de trainingen. En uiteindelijk ook met wedstrijden een beetje experimenteren welke schoen het beste voor je past. En een losse marathon bijvoorbeeld is ook weer anders dan in vermoeidheid een marathon lopen tijdens een triathlon. Hè?
Ja, zeker. En wat heel erg van invloed is op de hoe een carbon schoen aanvoelt, is de, zeg maar de manier hoe de plaat, de configuratie van de carbon plaat, hoe die in de schoen zit. Dus bij die Alpha Fly ligt die eigenlijk bovenop het schuim. He, Nike is Zoom X, dus je hebt dat Zoom X in de hak zitten. Aan de voorkant heb je die 2 AirPods waar je het net over had. En daar ligt de carbonplaat eigenlijk als het ware op. Dat betekent dat je vrij hoog staat en dat je die plaat duwt tegen dat foam aan. En daardoor krijg je behoorlijk veel bounce.
Ja.
He, dus dat merk je ook wel echt op die schoenen. En doordat je vrij hoog staat, ben je ook wel wat instabieler. En Zoom X is sowieso vrij zacht. Terwijl Vaporfly, die heeft de carbonplaat meer in de zool zitten. En die loopt van achter in de zool lepelt die eigenlijk naar beneden toe, naar de voorvoet. Die blijft veel lager. En dan heb je wat meer stabiliteit. En die hebben ook die zoompods niet. Dus dan sta je ook niet echt op het foam, maar in het foam. En die geven wat meer pop van de voorvoet af, zeg maar. Saucony heeft dat ook op een bepaalde manier. Dus de Endorphin Pro 4 inmiddels is ook een roller. Dus die heeft ook een soort S-vormige plaat die in het foam verweven zit. Die geeft je dus vooral wat pop van de voorvoet. En er zit een rocker in. En een rocker houdt eigenlijk in dat die schoen naar voren valt. Waardoor je eigenlijk heel makkelijk naar voren kan geduwd kan worden. En die hebben dan ook weer de Endorphin Elite. Die weer een hele stijve plaat bovenop hebt liggen. In een soort vork. En die geeft weer dat hele bouncy gevoel. En zo hebben al die merken dat. Hè? Dus Hoka heeft de Cielo X1. Dat is zeg maar die op de. Die voelt ook, dat is ook echt een bounce schoen. Dan ligt die plaat er ook op. En de Rocket.
Vind ik een lekkere schoen trouwens.
De Rocket X is die. Is weer zo'n lepel die weer meer naar de grond toe gaat. Wat vooral veel directer aanvoelt. En. De een houdt meer van het ene. De ander houdt meer van het ander. Maar het is ook zo dat, wat jij net zegt. Waar je een losse 10 kilometer mee loopt, maakt wel uit ten opzichte van waar je een Ironman in loopt. Hè? Ook hoe je landt op die schoenen, hoe je ze gebruikt. Wat je pasfrequentie is. Je komt van de fiets. Hè? Soms kan dat hele poppy gevoel van zo'n Alphafly loopt heerlijk op 10 kilometer. Maar als de wielen ervan afvallen, als je echt maar aan het instorten bent, dan. Ja. Ben je niet meer reactief aan het lopen en dan duw je dat schuim zeg maar in en dan bottom je out, dus je duwt het helemaal plat en dan duurt het te lang voordat je je voet weer optilt, waardoor je die pop kwijt bent en dan ben je eigenlijk elke pas dat je je voet neerzet aan het zoeken naar stabiliteit en dat vraagt ook weer heel veel van de onderbenen af, dus dat is niet altijd goed zeg maar om zo'n zachte schoen te nemen als je zeg maar vaak instort met lopen of als je duurtempo of je tempo in de marathon eigenlijk te laag is voor wat je loopt. Jij loopt altijd nog wel vrij hoge cadans, toch? Jij 170 zit jij toch altijd nog wel op 175 in een wedstrijd?
Nou, iets lager denk ik, maar over het algemeen gaat dat wel goed meestal, ja.
Loop je ook veel op andere merken schoenen?
Ik heb Hoka's dan, die Cielo 1, wat zei je? X1?
Ja, X1, ja, Cielo.
Dit vind ik altijd wel lekker.
Volgens mij hebben ze inmiddels ook de X2.
Dus voornamelijk Hoka en Nike eigenlijk.
Ja, dus Hoka heeft die Cielo X1 en die Rocket X. Essex heeft dan die Metaspeed Sky en dat heeft weer die hoge plaat. En de Metaspeed Edge Tokyo heeft weer die lage plaat. Die Metaspeed Race, weer een hele nieuwe schoen. Die heeft een 3/4 plaat, maar dat is dus een heel licht schoentje van 130 kilo. 130 gram, sorry.
Kilo.
130 gram. Maar dat is wel een stuk flexibeler. Lekker voor korte afstanden. Maar jij hebt hem ook. Die is ook wel vrij instabiel, toch? Dan moet je wel echt reactief op doorlopen. Ja. Dus als je een haklander bent, zijn dat soort schoenen al niet echt handig. Omdat hij is ook vrij dun aan de achterkant.
Dan moet ik een bepaalde snelheid kunnen lopen. Hè? Dus precies. Is niet voor iedereen weggelegd. Zeg maar.
Nee, zeker niet. Maar daarom loop jij daar ook niet meer op.
Nee, ik weet het niet meer.
Adidas heeft weer een ander systeem, want die heeft zeg maar Energy Rods. Dat is dus niet een carbon plaat, maar dat zijn een soort geraamte van carbon met teentjes. Eigenlijk is de carbon plaat ziet eruit als je voet met buisjes die onder de tenen doorgaan, onder de voorvoet botjes. En daardoor, die kunnen onafhankelijk van elkaar bewegen, daardoor voelt het veel natuurlijker dan met een normale plaat.
Alsof je blote voeten.
Nou, dat weer niet, maar wel.
Er was trouwens iemand in Egmond die met blote voeten. Had je dat gezien?
Nee, heb ik niet gezien. Maar
die loopt elke dag op met zijn blote voeten. Gewoon ook naar zijn werk en zo, hè, met blote voeten.
Ja.
En dat 21 kilometer met zijn blote voeten op het strand in de duinen gerend.
Toch een bak eelt onder zijn voeten hebben?
Denk ik ook, ja. Nou, goed. Maar goed, sorry.
Als je daar ergens instapt, dan...
Dan heb je het aardig...
Ja, dus dan, als we het even over de schuim hebben, dan is dat dus bij Nike is dat Zoom X, dat is vrij zacht. De Saucony heeft Powerrun PB of Powerrun HG, dat is al een stuk steviger schuim. En ook qua duurzaamheid, wat ik al zeg, ik hakland niet, ik land meer op mijn middenvoet, maar als ik geland ben, raakt mijn hak wel de grond en daarmee scuff ik zeg maar een beetje de grond. En als ik dus Alphaflies loop, Soms na 2 of 3 loopjes is er al een hele hap uit de achterkant van mijn schoen. Heb je Koen van Dijk ook wel eens gezien. Sommigen hebben dat gewoon heel erg. En dan dat vind ik echt zonde van een schoen van €300. Met Adidas en Saucony heb ik dat probleem eigenlijk helemaal niet. Dat is gewoon een ander soort schuim, wat duurzamer. Adidas heeft ook wel een vrij fijne sol, zeg maar. Dus die vrij grippy is. Niet op alle schoenen. Vraag maar aan Tristan Olij, zeg maar, als het regent. Ja. Weet je dat nog, in Almere?
Ja.
Dat is ook nog echt iets om naar te kijken. Hoka loop ik eigenlijk nooit op. Jij wel, maar ik loop er nooit op. Simpelweg omdat die drop dus te laag is. Met Essex heb ik dat wel gedaan. Maar daar heb ik dus ook last van gekregen. Dus daar loop ik ook niet meer op. Essex heeft altijd dat FF Turbo Foam. En zijn nu een beetje overgestapt op FF Leap. Maar Essex is ook vrij zacht en heel erg bouncy. Heb jij Essex schoenen?
Nee.
Nooit opgelopen?
Nee.
Okay. Als we even kijken naar de boodschappenlijst. Dus wat als je van alle merken, zeg maar, wil weten van wat kan je nou goed gebruiken. Dan heb je bij Nike, heb je dus voor de trainers, heb je bijvoorbeeld de Formero of de Pegasus. Allemaal 10 mm drop. Als een duurloopschoen. En een duurloopschoen is dus wat harder. Zak je wat minder in weg. Ja. Kun je veel kilometers op maken. 600 tot 800 kilometer.
Ja, dat is wel goed. Dat vroeg me af inderdaad. Want hoeveel kilometer koop jij nieuwe schoenen, zeg maar? Want dat vind ik nog wel lastiger af en toe.
Ja, met wedstrijdschoenen is dat natuurlijk een stuk minder dan met duurloopschoenen. Hè? En dat zie je ook bij bepaalde wedstrijdschoenen. Is er zoveel van die zool afgehaald. Van de slijtzool, zeg maar. Dus het rubber wat onder je zool, tussen het foam en de weg zit. Om die schoenen licht te maken. En bij een duurloopschoen zit daar gewoon een stuk meer op. Dus ik denk zo 600 tot 800 kilometer voor duurloopschoenen. En voor wedstrijdschoenen, ja, denk 200-300. En daarna gebruik ik ze inderdaad ook als trainingsschoenen. Ja, en dat doe ik daar nog, 200 kilometer mee ongeveer. Ja. En jij?
Ja, ik denk een beetje hetzelfde. Ik vind het soms wel een beetje lastig, omdat ik met heel veel schoenen loop. Weet ik op een gegeven moment ook niet meer hoeveel ik er nou op gelopen heb. Dus vind ik het heel lastig inzicht. Maar hoe kan je dat nou aan een schoen zien? Dat het echt.
Je kunt het niet echt zien, want je kunt naar de slijtsel gaan kijken. Hè? Dus hoe die is afgesleten. En heel veel mensen kijken naar de slijtsel en die zeggen van, nou, die ziet er nog helemaal goed uit. Dus die schoen is nog goed. Maar die middensol, dat foamgedeelte, daar zitten natuurlijk, in sommige schoenen zitten daar verschillende soorten foam. Maar daar kan die schoen ook een beetje gaan verzakken. Als je er al een tijdje op gelopen hebt. En dan loop je er gewoon niet helemaal mee recht op. Ik begin op een gegeven moment gewoon irritaties te krijgen als ik op een bepaalde schoen loop. En dan is het voor mij het punt om het om weg te gooien. Wat ik wel altijd doe. Ik hou als ik gelopen heb. Al mijn schoenen staan in mijn Strava. Als ik gelopen heb, selecteer ik ook de schoen altijd waar ik op gelopen
dat
heb.
Dat doe je altijd na?
Doe ik altijd. Serieus? Ja, altijd. Maar dan zie ik ook hoeveel kilometer die schoen heb gemaakt. Ja, dus dat moet handig. Je ooit een keer een beginnetje mee maken. Maar dat is wel echt handig. Want dan weet je gewoon echt exact hoeveel kilometer elke schoen gelopen heeft.
Goeie tip.
En je kunt zelfs nog een notificatie van Strava krijgen. Bij een bepaald aantal kilometers, dat je daar helemaal niet op hoeft te letten. Systeem werkt wel alleen als je het dus ook altijd bijhoudt. Ja, dus als je met heel veel schoenen werkt, dan moet je er wel echt scherp op zijn.
De administratie bijhouden.
Ja, administratie bijhouden. Dus even terug naar de boodschappenlijst. Ik wil mensen niet op kosten jagen, maar het is niet zo dat als je 3 paar schoenen hebt, dat veel meer geld kost, want het gaat ook 3 keer zo lang mee. In principe, toch? Dan dat je allemaal
eens. Alleen de eerste investering is natuurlijk wel even.
Dat wel. Dus en bij Nike hadden we de duurloopschoenen hadden we gehad. Voor tempo hebben ze dus de Zoomfly of de Streakfly. En voor de racers dus de Alphafly en de Vaporfly. Die zijn heel populair, hè? En de Vaporfly is dus meer voor de mensen die wat hogere cadans hebben. Die lopen wat. Het voelt wat directer. En de Alphafly zegt die bouncer schoen. En bij Essex heb je dus de Metaspeed Sky en de Metaspeed Edge. Die brengen het ook echt zo in de markt. De een is voor de strijder die korte pasjes maakt. Hè, en die zit een wat agressievere rocker in. Die duwt je wat makkelijker naar je voorvoet. Mm-hmm. En de Metaspeed Sky is eigenlijk voor atleten die een wat grotere pas maken. Wat meer bounce, wat meer zweefpas. Maar goed, sommige mensen hebben ook een te lage cadans. En als je zo'n zweefpas schoen hebt en je zou eigenlijk toch op een hoge cadans willen lopen, zou je eens kunnen overwegen om die andere te kunnen proberen.
Ja.
Saucony heeft de Triumph. Die heb ik zelf ook. Loop ik heel graag op. Is gewoon een duurloopschoen. Echt een tank. Kun je alles op doen. ja, gaat geen wedstrijd op lopen, maar die kan gewoon heel veel kilometers aan. Voor de tempo hebben ze Endorphin Speed 4. Dat is zeg maar de trainingsschoen van de Endorphin Pro 4. En dat zie je ook bij veel van de merken. Die hebben dan in die trainer zit dan een kunststofplaat. En die is wat flexibeler. Nike vroeger ook met de, hoe heet dat ding nou? Zoom Tempo Next Percent. Die maken ze niet meer, maar die leek een beetje op de Alphafly. En dat maakt het wat flexibeler dan een echte stijve carbon schoen. En voor de racer hebben ze dus de Endorphin Pro 4. 8 mm drop en de Endorphin Elite ook 8 mm drop. Dus mensen met last van kuiten, is dat veiliger dan, dan de bijvoorbeeld Asics of Hoka. Adidas Supernova Rise als trainingsschoen. En dan voor tempo heb je dus de Boston of de Evo SL. Die vorig jaar is uitgekomen, waar ja, heel veel mensen op lopen. Het is echt een fijne schoen. Kun je echt alles op doen.
Ja, daar liep iedereen bij ons op de baan op.
Ja, lopen veel mensen op de baan op. Ja. En er zit dus ook geen plaat in, maar wel Lightstrike Pro. Dat is zeg maar premium foam van Adidas. Dat is wel wat veranderd, want het was vroeger wat stugger, wat in de Adios Pro 3 zat. Ja. En nu zijn ze naar een nieuwe Lightstrike Pro gegaan, foam gegaan. En het is wel iets zachter geworden. Okay. En voor deze hebben ze dus de Adios Pro 4. En in die Pro Evo schoen waar bijvoorbeeld Tristan op liep. Maar dat zijn schoenen van €500. Dus dat is voor de meeste mensen...
€500?
Ja, niet te doen.
Gekkigheid.
Ja, dat is gekkigheid, ja. Essex heeft dus de Nova Blast of de Nimbus als duurloopschoen. Dat zijn wel hoge dropschoenen. En dan voor de tempo hebben ze die Magic Speed. Daar zit ook een carbon plaat in. En dan heb je nog die Super... Blast, dat is ook een hele dikke foamschoen. Waar zit volgens gids zit geen plaat in, maar daar kan je wel echt gewoon heel veel lekkere lange miles op maken. En als racer, Matespeed Sky, Matespeed Edge en dus die Ray die jij hebt.
Ja.
Waar niet alleen Hayden Wild op liep, maar ook Casper Storns, die wereldkampioen werd in Nice. Ja. Hoka, de Clifton, heb je die of heb je de Skyflow? Of de Clifton?
Nee, als duurloopschoen.
Die heb je ook nog. Dat is dan eigenlijk al de tempo schoen. Dus jij loopt je duurlopen eigenlijk alweer op een tempo schoen.
Tempo
de Mach X. Ja. En dan voor de racer heb je dus de Cielo X1, de Rocket X en de Carbon X. En de Carbon X is wat stabieler. En dat is ook nog wel een dingetje. Hè? Dus als je op je hakken landt en als je wat verder in die marathon, die Ironman marathon komt en je loopt niet meer zo reactief, dan is een soort wat stabielere carbon schoen is wel echt fijner dan dan zo'n trampoline-achtige schoen. Maar ja, als je goed kan blijven lopen tot het eind, dan kom je daar wel mee weg. OM On Running heeft dus de Cloud Monster en de Cloud Hyper als tempo schoen. En als racer de Cloud Boom Strike. Die is natuurlijk heel populair geworden, want daar loopt Christian Bloemenveld en Jelle Geens op.
Je hebt die onschoenen die waar geen fetus in zit inderdaad.
Ja, dat is de OnCloud Boom Strike, maar dat is de Light Spray. Zo noemen ze dat. Die zijn, dat is er gewoon opgespreid eigenlijk als het ware. Er zit geen... Ja, ik kan me niet voorstellen dat je daar een lekkere lockdown in krijgt. Ik vind sowieso een Alphafly heeft al meer een booty-stijl schoen. Hè? Dus het zit eigenlijk al als een sokje. En met een beetje goede carbon of goede elastische veters kan ik me daar prima makkelijk in inschrijven. Ja. Maar die schoen waar Blumenveld op loopt, lijkt mij vrij lastig in te komen. Maar
hij loopt ik heb hem nog nooit geprobeerd.
Hij loopt er toch lekker op. Maar heb jij de gewone versie van die?
Ja
die daar, Jelle Geens liep inderdaad op die gewone. En Blumenveld op die... op die dichte. Ja, dus dat eigenlijk. Dus denk eens na over wat voor pasfrequentie maak ik. En ben ik iemand die in een duurloop een lage pasfrequentie hebt en in een wedstrijd een hoge pasfrequentie? Of heb ik eigenlijk altijd een lagere pasfrequentie? Je hebt ook mensen die in een duurloop van op een heel rustig tempo ook gewoon 180 pasjes per minuut maken. Nou, dat ben ik zeker niet. En dat soort dingen hebben ook allemaal effect op de schoenen die je neemt. Ben je meer een heelstrijker, ga dan misschien meer voor de Sauconys. Want die zijn ook wat breder aan de achterkant. Dus als je dan op je hak landt, heb je ook gewoon wat meer stabiliteit dan bij die Essex die eigenlijk daar niet echt goed voor gemaakt zijn. Jij nog dingen?
Nee, ik denk dat we een hoop info hebben gegeven qua schoenen. En dat iedereen... Ja, je moet het ook gewoon proberen en testen inderdaad. Dan weet je eigenlijk pas op het moment dat je... Ja, of je daar lekker op loopt of niet.
Ja.
En doe dan ook inderdaad wat langere duurloopjes. Dat je ook Ja, dat kan aanvoelen.
Ja, maar probeer even je onderzoek te doen. Er zijn heel veel goede sites en er staan veel reviews op YouTube. Daar kun je ook natuurlijk een beetje in verdwalen. Ik vind Run Repeat altijd een hele goede site. Runrepeat.com. Die testen alle schoenen. Die zagen de schoenen ook helemaal door. Dat heb je misschien wel eens gezien. Ja. Dan kun je eigenlijk zeg maar alles zien hoe die schoen in elkaar zit. Zij meten ook alles na. Dus heel vaak geeft de fabrikant een specs over de drop en over het gewicht, et cetera. En zij meten dan na wat het eigenlijk echt is. Want soms zit daar nog best wel wat verschil tussen. Ja. Dus dat vind ik altijd een goede site. Runtesters en Ben Parks en Zagazoo vind ik goede YouTubers die best wel veel schoenen reviewen. Echt in ieder geval de meest populaire schoenen. Dus daar zou je ook een keer naar kijken. En dat, zeker bij de runtesters heb je verschillende soorten hardlopers. Dus dan kan je ook een beetje zien wat hun ervaring ermee is. Ik zou in ieder geval niet de Wesley de Does tactiek doen, zeg maar, van die heeft die wedstrijd gewonnen en die schoen moet ik hebben. Zo ben je trouwens ook aan je trainer gekomen. Dus dat is altijd,
Tijd geleden overigens.
Tijd geleden,
Toen won hij nog.
In betere tijden. Dus dus dat zijn wel even dingen om naar te kijken. Dus
mooi, interessante
triathlon. Epe, hoe staat het ervoor?
Ja, gaat goed. De inschrijvingen die blijven binnenkomen. Druk met de voorbereidingen. We zijn even aan het kijken ook naar het fietsparcours. Want daar hadden we wat, hoe zeg je dat? Daar lopen we tegen dingen aan. De wedstrijd wordt in gemeente Epe gedaan. Maar het is een klein stukje in de gemeente Apeldoorn. En we zijn in discussie met de gemeente Apeldoorn of we dat stukje ook volgend jaar weer kunnen gebruiken. Zo niet, dan niet. Maar dan moeten we het parcours iets anders neerleggen. Dus daar zijn we druk mee in communicatie. Maar over het algemeen gaat het goed. Gaan de voorbereidingen goed? Gaan de inschrijvingen goed? En ik hoop dat er veel meer mensen nog bij komen. Dus dat we er weer een mooie dag van maken met elkaar.
Ja.
Dus positief in ieder geval.
En ga je ook nog een marathon tegelijkertijd?
Nee, dat lijkt me geen goed plan. Ik denk niet dat... op basis van de reacties zijn er niet heel veel mensen die daar positief naar terugkijken. Maar ja. Je moet het ook gewoon ervaren. Hè? Misschien valt het allemaal wel mee in de praktijk en nog meer zo meteen.
Ja.
Toch?
Zeker.
Hoe gaan jouw trainingen, Stef?
Mijn trainingen?
Wat is jouw eerste doel eigenlijk de komende periode?
Ik denk dat het Brouwersdam is.
Maar jij doet weinig loopwedstrijdjes eigenlijk, hè?
Nou ja, dat deed ik vroeger echt een stuk meer, maar...
Nooit even een losse 10 kilometer of...
Nou, dat was ik vorig jaar in ieder geval
wel van plan. Misschien?
Nou, vorig jaar was ik dat wel van plan. En toen...
toen had je geblesseerd,
dus toen kwam het er niet echt van. Maar spiegelplassen doe ik best wel vaak eigenlijk wel. Wolfskamer, maar die is al geweest. Die was in oktober. Dat ben ik wel van plan, ja. Mm-hmm. Maar goed, je vroeg wat is je volgende doel? Dat is dan niet echt een doel, toch?
Nee, maar je wedstrijdje is gewoon die je gaat doen.
Ja, nou, ik heb net... de fietsen gaat echt heel goed. Zwemmen begint ook weer ergens op te lijken. Ik merk gewoon als ik 2 keer in de week zwem en ik ben daarna 3 kwartier alweer uit, dat het niet echt zo aan de dijk zet. Ik ben nu weer gewoon echt oude schemaatjes erbij aan het pakken en weer gewoon serieus aan het zwemmen. En dan gaat het eigenlijk, als je 3-4 keer in de week zwemt, gaat het al vrij snel beter. Dus dat moet je toch wel echt onderhouden. Ja. Maar lopen, ik heb net een rustig trainingetje 5 keer 1000 gedaan, maar
het is niet best.
Mijn threshold van een anderhalve maand geleden is niet meer, dat is niet meer hetzelfde. Conditie komt
de voet
en gaat
te
paard. Dus, nee, het hoeft nog niet. Dus dat komt nog wel goed. Triathlon Insight Event. 30 januari. Inspireren de middag en avond voor elke triatleet. Dus 's middags hebben we een expo van 3 tot 5:30 met de nieuwe producten van onze partners. Van onder bijvoorbeeld De Boer, Triathlon World, Perform en Sandday. Kans om materiaal te upgraden en in gesprek te gaan met experts uit de sport. En 's avonds zijn dat allerlei lezingen over mentale gezondheid met Bert Vlier en Bas Diederen. Over slaap en sportprestaties. Ook een verhaal over 2 oud-commando's, Richard en Frank, die vertellen over hun indrukwekkende uitdaging van 10 triathlons in 10 dagen.
Een verhaal over doorzettingsvermogen, grenzen verleggen en tips hoe je grote uitdagingen aan kan gaan. Kijk even op triathloninsight.com, daar kun je je aanmelden. En members van Triathlon Insight krijgen gratis toegang en mogen plus 1 meenemen. Member worden kan ook nog steeds. Kijk dan ook even op Triathlon Insight bij members.
Mooi. Leuk.
Dan denk ik dat we er...
Dat we er weer zijn.
Dat we er weer zijn. Het is even de vraag...
Wat is de vraag?
Wat er aankomende week op de planning staat.
Ja, niet zo heel
veel. Volgens mij niet zo heel veel, hè?
Het week daarna heb je van mij die wedstrijd waar Joost dan meedoet.
Ja.
Of ja, nee, dat is... over 2 weken zelfs pas. Of 2 weken. Eind januari is die wedstrijd. Dus dat is een beetje de wedstrijd waar we dan naartoe gaan kijken.
Ja.
Maar verder is er nog niet zo heel veel. Jij hebt natuurlijk wat loopwedstrijdjes en zo.
Ja. Maar... Ik vind altijd een beetje, met triathlon is het eigenlijk voor mij altijd, zeg maar het echte profseizoen, weet je wel, begint als Oceanside een beetje is geweest, zo eind april. Net zoals dat je de omloop hebt met het fietsen, is dat altijd, duurt ook niet lang meer hè, trouwens, de omloop.
Nee, dat begint ook allemaal weer.
En het WK veldrijden natuurlijk. Dus aankomend weekend is volgens mij Benidorm, dan hebben we nog Maas Mechelen, Hogerheide en dan is al het WK.
Ik ben benieuwd.
Ik denk niet dat je veel geld krijgt als je op Mathieu gaat inzetten.
Dat denk ik ook niet.
Nou, en jij? Is de knop om? Je horloge doet het? Je hebt je eerste loopje weer gedaan?
Ja, ja, zeker. Dus wat ik zeg, ik ga proberen morgen of van het weekend weer aan de slag te gaan.
En wanneer gaan we weer zwemmen?
Zwemmen.
Ja, trouwens, voor baantraining vanavond heb je een race aangevinkt. Heb je crosscup dit weekend of niet? Of is dat, wanneer is CrossCup weer?
Nee, dat is volgend weekend.
Volgend weekend.
Nee, deze donderdag lukt mij niet om de baan te doen vanavond. Ik heb een andere afspraak staan. Dus helaas. Maar goed, volgende week zal ik er weer zijn, Stef. Dat kan je noteren.
En dan ben je ook weer, ben je alvast een beetje begonnen met de opbouw voor die 120 van Texel?
Mentaal wel. Nu fysiek nog. Nee, komt goed.
Ja, dat komt goed?
Tuurlijk komt het goed. Het is nog nooit goed, niet goed gekomen, toch?
Nou, het zal niet de eerste.
Nee, daar moet wat training gebeuren, Stef. Maar goed, ik presteer vaak onder druk. Dus als de tijd korter is, hoe beter dat gaat.
Nou, gaan we daar maar vanuit. Hopen dat je jezelf niet beschadigt.
Nee.
Wij spreken jullie volgende week weer.
Tot volgende week.